Fliffy. Assalamu alaikum en welkom bij een nieuwe aflevering van de High Frequency podcast. En ja, we hebben Hussein, die is weer terug vanuit Marrakesh. Net zojuist aangekomen. Jazeker. Altijd weer leuk dat je er weer bent.
Dankjewel.
En we hadden wat vragen gekregen van of wat verzoeken van mensen. Of ja, eigenlijk wat dieper, ja, wat we meer zouden vertellen over crypto. Dus ik dacht van leuk om dat te doen. En ja, dan gaan we dus vandaag, dus heel de aflevering gaan we het over crypto hebben.
Ja.
En maar we beginnen natuurlijk bij de basis, zodat mensen wel echt weten van wat het is. En dan, ja, gaan we vanaf daar, ik denk, laten we gewoon aftrappen. Misschien een kleine introductie voor de mensen die je dan de laatste keer niet hebben gezien.
Nou, ik ben Hussein, 44 jaar, woonachtig in Haarlem en in Marrakesh. En filmmaker in Marokko, maar ook in Nederland. Daar regisseer ik commercials en heb ik een klein productiehuis waar we commercials doen. En hier in Marokko doen we voornamelijk tv-programma's, commercials en inshallah ook films. Dus daar doen wij eigenlijk alle films die in Marokko willen filmen, die helpen wij met het produceren hier in Marokko.
Ja.
Maar daarnaast ben ik ook digital asset investor, dus dan zit ik in crypto's. Ik zit in DeFi. En ik denk, daar hebben we het heel kort over gehad toen. En op basis daarvan zijn die vragen gekomen.
Ja.
Ook omdat het iets is wat je vanuit heel de wereld kan doen. En ik denk dat de reden is waarom het interesse heeft gewekt van mensen. Dus dat je dus ook in Marokko kan zitten en crypto kan investeren. En daar geld mee verdienen. Passief inkopen mee kan verdienen. Passief inkomen mee kan verdienen. Ik denk dat dat wat mensen getriggerd heeft om vragen te stellen.
Ja. Ik denk dat we misschien helemaal bij het begin moeten beginnen. Want in het begin dat crypto kwam, dat was dat was dan helemaal dat was al een tijdje geleden dan weer. Ik denk, hoe lang is dat nu?
Ja, het is allereerst, dit is mijn journey geweest. Hè? Dus ik ben niet zomaar op een dag opgestaan. Ik ga eens even crypto inlezen. Het was echt heel erg ontstaan vanuit financiële markt zoals die aan zich is, zeg maar, weet je wel. Dus het hele fiat systeem zoals het nu is. Fiat is eigenlijk niks anders dan een antwoord voor cash, geldsysteem, zeg maar. Ik vond dat echt interessant. Ik was altijd nieuwsgierig. Waarom zijn er toch altijd oorlogen in het Midden-Oosten? En als je op een gegeven moment het geld gaat volgen, dan kom je erachter dat het komt door het dollarsysteem. Wij zitten in de petrodollar, noemen we dat. Dollar system. Dus dollar is de wereldmunt. En daar wordt voornamelijk handel in gedreven. En toen, dat heeft echt mijn interesse getrokken. En toen kwam die crash in 2008... Toen ben ik me er nog meer in gaan verdiepen, want ik was toen huiseigenaar. Dus ik dacht, yo, moet even, waarom gebeurt dit? Waar komt het vandaan? Toen ben ik mijn eerste boek gaan kopen, dat van Willem Middelkoop. Hij was toen verslaggever bij RTL Z.
Okay.
Ja, en hij, ja, ik vond zijn visie heel erg interessant. Het ging erg over, eigenlijk recapte hij elke keer de jaren 30 crisis. En trok die naar het nu, zeg maar. Dus toen dacht ik, dat is interessant. Dus ben ik zijn boek gaan kopen. Hij heeft meerdere boeken geschreven. Als de dollar valt. The Great Reset. Nee, The Big Reset. Nu had ik het door elkaar. The Big Reset. The Big Reset.
The Big Reset?
The Big Reset, volgens mij. Of The Great Reset. Nee, The Big Reset. Excuus. The Big Reset. Nee, die heb ik echt van voor naar achter gelezen en nog eens drie keer. Er kwamen soms termen voorbij dat ik echt dacht, wat is dit? Wat betekent dit? En eigenlijk heeft dat me aangewakken nadat ik toen de tijd mijn huis had verkocht, maar ik ging verhuizen. Ben ik in de edelmetalen gaan stappen. En dan merk je dus dat, hey, wacht eventjes. Dus waarom ging ik in andere dingen investeren? Omdat toen al het vooruitzicht was van, je geld wordt steeds minder waard. En waarom wordt het geld steeds minder waard? En ons geld wordt steeds minder waard omdat degene in macht, dus dat zijn de centrale banken, dat is niet je overheid zoals heel veel mensen denken, dat is de centrale banken, die bepalen eigenlijk de grote lijnen uit. En ja, de overheid is er wel, maar die is eigenlijk meer aan het reguleren wat zij van plan zijn. Dat is niet een complottheorie, dat is gewoon eigenlijk redelijk goed bekend. Dus dan ga je dus kijken, oké, zij drukken zoveel geld bij, dat betekent dat mijn euro minder waard wordt. Dus ik kan nu minder voor mijn euro kopen omdat zij geld bijdrukken. Maar wat is dan de reden dat zij geld bijdrukken? Nou, en dan kom je er steeds meer achter dat de reden is zogenaamd om de economie te gaan redden. Maar als je kijkt naar het geld wat ze drukken, dat komt nauwelijks bij de burgers terecht. Of dat komt nauwelijks bij de gezondheidszorg, bij de onderwijs. Dat komt nauwelijks daar terecht. Het blijft een beetje in de financiële sector hangen.
Ja, kopen ze met die bonds of zo?
Ja, ze kopen bonds, overheidsbonds en dat soort. Maar dat blijft dus in die financiële sector hangen. En ja, als je kijkt wie zijn daar de grote spelers, dat zijn een stuk of 5 bedrijven die dus al die hedge funds ownen. Dus eigenlijk printen ze geld en het komt elke keer bij hun terecht. En als je die kennis hebt, dan weet je dus eigenlijk, als je het gewoon plat slaat, word je bestolen. Want je kan dus minder kopen voor je euro. En wat ik zo goed vond aan het boek en de boeken die hij daarna had, de dollar valt, zijn andere boeken. Maar je gaat natuurlijk ook meer kijken, oké, wie vertelt hier nog meer over? Nou, je kom je bij die Rich Dad, Poor Dad, dan kom je bij James Rickards. En je komt allemaal bij die schrijvers die eigenlijk elke keer de vergelijking maken met het verleden en het nu. Wat deed de smart money toen de tijd in crisissen? Smart money, automatisch in crisissen gingen ze in goud en zilver stappen of in real estate, weet je wel. Dus omdat dat altijd een hedge is. Een hedge is niks anders dan jezelf verdedigen tegen de inflatie. Alleen, waarom is het deze periode waarin we leven super interessant? Zij hadden toen de tijd geen crypto. En dat maakt het zo mega booming. Om nu jezelf te gaan verdiepen in crypto. Om nu jezelf te gaan inlezen in wat is crypto? Hoe werkt crypto? Waarom is crypto interessant? En hoe kan jij uit dit systeem, zeg maar, waar we naartoe gaan, want we zijn er nog niet, het is waar we naartoe gaan. Hoe kan jij alvast een positie, jezelf positioneren, dat als die shift komt, en het is ze noemen het in de crypto-wereld de flip of the switch. Als die switch geflipt wordt, dat je dat dus de assets die je gekocht hebt voor een habbekrats, want nu is het allemaal in de cents en in de euro's, op Bitcoin na. Maar Bitcoin is echt weer een verhaal apart. Want zoals het er nu uitziet, is er niet een positie voor Bitcoin in het nieuwe banksysteem wat er gaat komen, zeg maar. Maar daarover later meer. Dan eigenlijk die munten die jij dan dus gekocht hebt, die gaan in waarde stijgen omdat de liquiditeit, dus de hoeveelheid banken die nadat de wetgeving uiteindelijk goedgekeurd is. In Europa hebben we MiCA, zo heet hier de wetgeving. In Amerika zijn ze er nu mee bezig. Het is toevallig, maar as we speak is nu Trump bezig met een toespraak over de wetgeving, crypto. Hoe zij de grootste crypto baas gaan worden van de wereld, zeg maar. En dat is allemaal wel heel erg het is belangrijk. Want als zij dat soort dingen roepen, betekent dat diegene waarin jij dus geïnvesteerd hebt, crypto aan zich. Ik koppel even Bitcoin los en ik koppel even de memecoins los. Want dat zijn echt, memecoin is echt een grote casino. Dat zal niet iedereen met me eens zijn, maar goed, nogmaals, het is my journey en het is hoe ik het ervaar. En ik ben gewoon heel erg van de dingen waarvan ik weet, dat heeft waarde en het heeft utility, noemen ze dat in de scene. Dus welke crypto's hebben utility en welke zijn gewoon, memecoins is het gewoon, ja, ik koop het. Kan het ineens 100% omhoog gaan? Ja, naar beneden gaan. Er zit geen fundamental achter. Het is niet een soort van oorlog in het Midden-Oosten, olieprijzen gaan omhoog. Of ze drukken meer geld bij. Dus als de rente omlaag wordt gegooid, dat betekent dus dat de risk on assets. De risk on assets zijn crypto's. Die worden weer minder interessant. Want als zij de rente lager gaan worden, dan worden de risk-on assets interessanter. Dan gaan mensen kunnen dan dus goedkoop geld lenen. En met dat goedkoop geld kunnen ze in risky assets gaan investeren. Dat is crypto. In dit geval, nu nog is het risky assets, maar straks waar we naartoe gaan natuurlijk niet. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Het is allemaal gelinkt aan elkaar. Dus het is heel erg belangrijk om voor jezelf, zeg maar, als je voldoende hebt ingelezen, dat je dus ook weet, oké, wat niet wil zeggen dat je niet in memecoins moet gaan stappen of in bitcoin. Even los van het feit dat bitcoin nu over de 100.000 euro is. Maar ja, weet je, ik ben wel meer een investeerder die long-term. Dus de dingen die ik waarin ik zit, dat moet een portfolio bouwen. Wat begint bij een bepaald bedrag. Het moet het liefst elke maand, elk half jaar moet dat gewoon zich opbouwen. En het kan ook, want je kan letterlijk gewoon met een klein bedrag beginnen en dat langzamer maar zeker omhoog gooien door elke keer, ja, weet je. Voor mij is het wel dagelijks nieuws checken. Dagelijks bepaalde gasten volgen die gewoon echt diep in de materie zitten. En die kennis eigenlijk toepassen op het gebied waar ik leef. Want de meeste zitten in Amerika. Ja, eigenlijk op die manier heb ik een portfolio opgebouwd. En ja, daar kunnen we alhamdulillah gewoon lekker van. Kunnen we lekker zijn ding laten doen. Als ik hier en daar wat nodig heb, trek ik er weer wat uit. Of ik investeer het in iets. Of snap je? Dus het is gewoon eigenlijk heel goed voor om van te leven als jij. En je leert iets nieuws, weet je. Het is super interessant. Als jij weet dat we met z'n allen naar een nieuw financieel systeem gaan. En jij krijgt daar al wat heads-up van. En jij kan er al heel veel. Dan kan jij er dus ook als bedrijf op inspringen, weet je wel. En een super interessante niche binnen de crypto scene is de AI agent. Hmm. Nou, daar moeten we het even apart over hebben, want dat is echt. Wat je daar allemaal mee kan, dat is echt bizar. Nu al, hè. Nu al zie je dat je. Ze zeggen ook dat er komt straks een complete AI community. Er komen straks meer AI agents dan dat er mensen zijn op de wereld. En een AI agent, moet ik even uitleggen, is niks anders dan een zelf. Een soort van uitvoerend digitaal entity die jij helemaal kan vormen naar jouw smaak, zeg maar. Dus stel je voor, ik ben filmmaker en ik wil dat die van alle films in de misdaad zien, bijvoorbeeld, dat die voor mij daar altijd van bijhoudt welke er uitkomen, hoe lang ze zijn, en dat die voor mij een korte samenvatting maakt van de film, bij wijze van, ik noem maar even iets geks. Die kan je dus gewoon helemaal instellen, die geef je een naam en je hebt, alles wordt geautomatiseerd. Dus stel je voor, je hebt je reist veel. Je zegt, over een maand wil ik daar en daar zitten. Ik wil zo'n hotel, ik wil zus en zo, pap, dit weer. En ik wil een auto. En het komt er allemaal uit. Terwijl jij ondertussen met heel andere dingen bezig bent. Dus het wordt allemaal zo efficiënt en zo. En die agents die worden straks echt super interessant voor de bedrijven helemaal. Want je kan ze gewoon helemaal programmeren naar jouw bedrijfs-DNA. En dat gaat hij dan voor jou uitvoeren. Stel voor, in mijn geval kan ik straks, dat zijn we nu aan het testen. In mijn geval kunnen we straks een AI-agent hebben die mijn portfolio gewoon op wekelijkse basis doet. Als ik tegen hem zeg, ik wil graag dat je in XRP stapt, dat is een munt. En XRP, zodra die onder de 2 euro komt, zoveel van inkopen. En als die over de 5 euro komt, dan wil ik graag 20% eraf. Dan haalt hij dat eruit, zet hij dat weer in, fiat geld. Snap je dus?
Dat moet
je
ook wel instellen.
Het is super interessant. Echt, er komt zoveel.
Ja. Ja, kijk, weet je wat, ik heb, bij mij is het altijd zo, als ik ken natuurlijk, crypto is natuurlijk al een lange tijd nu al, weet je wel, gaande en mensen hebben het er ook wel over. Het zijn wel voornamelijk wel veel jongeren die er wel echt heel actief mee bezig zijn. Maar er zijn natuurlijk ook weer een heleboel mensen die wel weer een beetje wat sceptisch erover zijn. Bij mij was het altijd zo, het begin van dat ik dacht van oké, hoe is het ontstaan? En toen dacht ik altijd van ja, ik er een of andere gast of zo uit Japan of zo, of ik weet niet waar die vandaan komt, Satoshi of zo. Satoshi Nagasaki.
Nee, ze weet hij nou wat erg, ik weet zijn naam niet eens meer.
Satoshi of zo, ja, mooi.
Maar het is wel een grappig fabeltje.
Ja. En daar dacht ik van hey, weet je dit. En dan op een gegeven moment, plotseling was hij ook echt gewoon verdwenen, weet je, want hij was ook nergens meer te bekennen. En daar kreeg ik gewoon echt te veel vragen bij, waar ik dacht van ja, wat is dit nou, weet je. Dus, maar op een gegeven moment keek ik zo van, dan dacht ik van hey. Ze rollen het wel echt. Het zijn wel voornamelijk. Dus het was uitgerold. En op een gegeven moment werd het bekender en bekender en bekender. En ik zag op een gegeven moment heel veel jongeren die het voornamelijk gebruikten. En toen dacht ik van hey, is dit gewoon niet iets wat ze, weet je, die jongeren nu eigenlijk al een beetje eigenlijk zijn. Ja, dat de jongeren hier alvast aan gaan wennen. Zodat ze dan in de toekomst, weet je, over 20 jaar of 30 jaar of 40 jaar of 50 jaar gewoon een hele normale zaak wordt. Want het is. Voor mij, ik ben er wel soms wel af en toe wel eens mee bezig geweest. Ik heb ook wel wat crypto, dus dat ga ik ook niet ontkennen. Maar het is altijd zo heel ingewikkeld altijd, weet je. Van, weet je, dan moet je een ledger hebben. Of dat hoeft niet altijd, maar voor je veiligheid volgens mij is dat wel beter zo. En dan al die platforms. Je weet ook tegenwoordig niet meer waar je terecht moet zijn.
Ja.
Dus ik. Ik denk dat we beter even misschien nog even een stapje terug moeten gaan. Want stel nou voor iemand die heeft er nog nooit iets met crypto gedaan. En die heeft het een beetje hier en daar een beetje gehoord. Van, hoe kunnen we eigenlijk het beste uitleggen van, ja kijk, je hebt natuurlijk al wel wel uitgelegd van wat het een beetje is. Ja. Weet je, en waar, ja. Omdat jij er zelf ook wel gewoon echt vertrouwen in hebt dat het gaat van, weet je, dat het in de toekomst, dat het een toekomstige munt of digitale munt gaat zijn. En, maar hoe kunnen we, denk ik, misschien iemand uitleggen die daar gewoon denkt van ja, ik heeft dat nog nooit eerder gedaan, weet er vrij weinig over.
Ja.
Weet je, wat is volgens jou dan echt iets waar je denkt van ja, dit is al echt wat je moet weten, zodat je weet waar we naartoe gaan? Want ik geloof zelf ook wel, ook al ben ik heel sceptisch, maar ik geloof wel dat het dit gaat de toekomst zijn.
Ja, dat moet de motivator zijn om je all-in te gaan hierin. En met all-in bedoel ik niet met je geld, maar all-in met je kennis opslokken. Mm. Want om even terug te komen op jouw punt. Bitcoin was voor mij, volgens mij heb ik dat in de vorige aflevering, in die aflevering heb ik ook gezegd, Bitcoin was voor mij, ik was ook heel sceptisch. Mm. En dat komt heel erg omdat ik dacht, ja, weet je, ze kunnen iedereen terugvinden, zelfs Bin Laden die zogenaamd in een of andere cave zit, maar ze weten niet wie de uitvinder is van Bitcoin. Kijk, daar begint het mij al. Dus mijn theorie, en het is een theorie, dus ik geef dat ook toe, is dat Bitcoin een lekkermakertje is, zeg maar, dat mensen acquainted raken, gewend raken aan crypto. Want er zijn miljonairs mee geworden. En hoe trek je mensen hun aandacht door dat soort sketches, situaties te hebben? Dat Bitcoin-miljonair die, Bitcoin-miljonair dat, zus, zo, pap, pap. Maar wat ik heel erg interessant vond, is wat gebeurt daar? Want het systeem is heel erg, en dat is niks nieuws. Als zij iets nieuws willen introduceren, dan gaat het altijd en gestaag. Maar ze willen ook niet dat je het volledige plaatje ziet. Zeg maar, hetgeen wat heel veel exposure krijgt, is hetgeen wat ze willen dat jij doet. Maar je moet verder graven en dan kom je erachter wat de banken gaan doen, zeg maar. Dus als ik dan, weet je, wat wij heel erg veel doen, is we kijken heel erg veel naar fundamentals. Dus sowieso, waar investeren de banken in? Waar gaan overheden in investeren? We zien echt, Trump heeft het gezegd, er gaat 10 miljard naar AI, er gaat 10 miljard naar de crypto-industrie, om werelds grootste. Nou, als je weet dat dat een world leading country is, dan weet je dat dat iets is wat je aandacht moet gaan trekken, omdat sowieso dat AI kan. Ik weet niet wat voor werk mensen doen, maar dat kan effect hebben op jouw werk, weet je wel. Dat je kan, als je te laat erachter komt, ja, dan moet je jezelf nog gaan omscholen of whatever. Terwijl dit is iets wat je vanuit je huiskamer kan doen of vanuit wherever je ook maar bent. Als je maar internet hebt, elke dag een uur of elke week een uurtje of twee spenderen. En binnen een paar maanden heb jij gewoon echt verstand van, kan je een beetje gaan spelen ermee? Ik zeg spelen, het is geen casino, maar het is wel dat je iets nieuw vak aan het leren bent. En je moet het ook echt zien als een nieuw vak, weet je. Terwijl je gewoon je vaste baan hebt of whatever, of je bedrijf. Als je voor jezelf gewoon inplant, elke week doe ik een uur of twee uur crypto inlezen. En ik begin vanaf het begin, wat is crypto, wat doet crypto, en je gaat een paar communities volgen of weet ik daar. Weet je, volgens mij snappen die dat wel een beetje. Ja, dan ben jij straks gewoon over twee maanden, drie maanden, vier maanden ben jij gewoon, heb je er echt veel meer verstand van. En kan je er ook gaan handelen, weet je wel. Als jij nu nog steeds spaargeld op je bankrekening hebt, ja, dit is allemaal geen financieel advies. Dit is levensadvies. Dan laat je je wel een beetje, hoe zeg je dat, bestelen. Laat je je wel een beetje de emloe van het brood eten, noem ik het maar even. Omdat, ja, het wordt minder waard. Als jij 50.000 euro bij bankrekening hebt, dan moet jij eens opletten hoeveel het volgend jaar waard is. Het is niet 50.000 euro waard meer. Het is echt veel minder waard.
Ja.
En dat idee alleen al moet jou triggeren om te denken, ja, oké, als ik nu 50.000 euro heb, volgend jaar wordt het 45. Dus dan zou ik 5k verliezen. Pak die 5k nu en ga die 5k investeren in die crypto's. Mm. Ga je inlezen. En ga naar zo'n exchange. Zo'n online exchange. In Nederland hebben we Bitfavo, Coinmers. We hebben Coinbase, kan je ook. Dat is een Amerikaans, maar die is ook in Nederland operationeel. En ga daar eens op. Maak een account aan. Koppel je rekening. Je hoeft nog niks te doen. Alleen al die stappen doen, zorg dan een beetje voor meer dat je interesse wekt. Dat het je interesse wekt. Begin maar eens met 50 euro. Weet je, want er zijn heel veel interessante coins die gewoon nu nog 60 cent zijn, 50 cent. En als je die hebt gekocht zet die gewoon even opzij en ondertussen lees je gewoon in. Want heel veel mensen doen, en dat is wel, deze informatie is best wel up-to-date. Men koopt crypto, zet het opzij op een cold storage. Dus zeg maar cold storage is niks anders dan dat je het op een externe, ik moet maar even om het eventjes op je Janneke-taal te houden, een soort externe schijf waar je dus je crypto's offline haalt, zodat ze veilig zijn. Zodat ze niet, weet ik voor, via scammers afgepakt kunnen worden voor hebben. Nou, dat zetten mensen opzij en dan is het gewoon wachten totdat dat wat meer waard wordt. Dat is een alternatief als jij gewoon een druk leven hebt en je denkt, ik heb helemaal geen tijd voor crypto, maar ik heb wat geld te besteden. En is absoluut een optie. Haal het wel offline. Hou het niet op die exchanges.
Wat houdt die blockchain dan precies dan in? Want is dat niet een soort van boek of zo waar al die dingen dan op staan en waardoor je dan...
Ja.
Of kun je dat misschien...
Ja, dus als we kijken naar cryptocurrency aan zich, dat zijn digitale middelen om te traden, zeg maar. En hoe werkt dat? Dat werkt op een blockchain rail. Blockchain rail is een chain. Ik moet heel even... Wacht even. Ik moet even... Dat is het. Ga je de vraag nog een keer? Of?
Ja. Dus om terug te gaan bijvoorbeeld naar het stukje blockchain, zodat mensen dat een beetje beter begrijpen. Want zover ik het begrijp is dat het een soort van digitale boek is.
Ja.
En, maar dat kan jij misschien beter uitleggen. Ja.
Nou, cryptocurrency aan zich. Cryptocurrency is digitaal geld waarmee 24/7 gehandeld kan worden. Cryptocurrencies, dat gaat middels smart contracts. En die smart contracts, dat is eigenlijk logs. Dus je kan elke transactie die jij doet digitaal, kan je nachecken. En waarom is dat? Dat geeft een bepaalde, inzicht, transparantie. Je hebt heel vaak, weet je, in het fiat systeem zoals je nu is, weet je, die transparantie mis je, omdat illegale whatever geld overmaakt naar een NGO, of een NGO maakt geld naar een andere terrorist, whatever. Dat is moeilijk te traceren. Maar met smart contracts is dat dus wel te traceren. En die smart contracts zitten dan weer op die blocks. En dat verklaart dan dus de blockchain systeem, waarom het een blockchain systeem is. Dus alles is traceerbaar. En middels die smart contracts die dus aangegaan van partij A naar partij B.
Ja.
Wat zorgt dat? Dat zorgt eigenlijk voor dat je die transparantie natuurlijk, wat ik net zei, dat is superbelangrijk in dit. Maar goed, er zijn nog heel veel mensen die daar natuurlijk een bepaalde mening over hebben. Dat je geld gewoon, is dat wel veilig? Want kunnen ze straks niet zo met een push of a button zeggen, jij mag niks meer handel drijven omdat jij je CO2-uitstoot te veel is geweest, of snap je? Dus daar zitten haken en ogen aan. Mm. Dat zit ook in het huidige systeem. Ze kunnen nu ook zeggen, in Canada is dat natuurlijk gebeurd tijdens corona, waarbij ze die vrachtwagenchauffeurs gingen protesteren en gezegd hebben, wij gaan jullie bankrekeningen freezen. Mm. Dus ik denk gewoon, het is een nieuw systeem met zijn voordelen en zijn nadelen. Alleen, ik denk dat het belangrijk is dat, nogmaals, met die kennis dat die kant op gaat, dat we ons daarin verdiepen en dat we daar zo vroeg mogelijk van profiteren. En mijn wens is toch wel dat vooral mensen die de wens... Ik vond het een mooi link met mensen die bijvoorbeeld naar Marokko willen, maar het lastig vinden om hier iets van, hoe gaan ze dat doen met hun werk? Ja, dit is eigenlijk een perfect match. Ja. Omdat ik ervaar dat hier, weet je. Internet hebben we overal. Goed internet, snel internet. In Marokko zijn ze nu overal die 5G aan het aanleggen. Hmm. Positief en negatief natuurlijk, maar het gebeurt wel. En waarom? Omdat het systeem wat er gaat komen, dat werkt allemaal op 5G-level. Het moet allemaal zo snel. Hmm. Die transacties gaan snel. Wat ik zeg, het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Weet je, handel drijven gaat sneller.
Hoe zit het bijvoorbeeld met crypto zelf dan? Want misschien dat mensen dat ook denken van, ik bedoel, de dollar, we weten dat die gekoppeld is aan olie onder andere dan bijvoorbeeld. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met crypto? Is dat zo van, hoe meer mensen bijvoorbeeld in een crypto-munt investeren, dan stijgt de waarde. En als er meer mensen eruit gaan, dan daalt de waarde ervan.
Ja, dus dat, eigenlijk zie je dat heel erg bij die meme coins. Mm-hmm. Daarom zei ik net van, weet je, ik investeer eigenlijk alleen maar in utility coins. Dus mm-hmm. dat zijn coins, projecten eigenlijk. Daar zitten coins aan gekoppeld. Ik kijk alleen naar bedrijven, projecten die zeg maar ook echt een bepaalde behoefte gaan leveren voor de toekomstige markten. Dus dat is de financiële markt. Pardon. Vooral de financiële markt, want daar zit, ja, weet je, er zitten triljoenen aan dollars in, zeg maar. Dus als je kijkt naar goud is uit mijn hoofd 1,9 triljoen. De real estate zit daar. Goud is volgens mij de nummer 1. Maar al dat geld vloeit straks naar crypto. En die financiële sector vooral, die is het meest interessant, omdat dat de meeste projecten zijn waarin ik zit. Hun grootste probleem op dit moment met het huidige fiat systeem is liquiditeit. Wat ik net uitlegde, dus als jij bank A naar bank B geld wil overmaken, nou, het zijn vaak grote bedragen. Het gaat eerst naar een soort van escrow, noemen ze dat. Nostro Vostro account noemen ze dat. Daar zorgen ze dat altijd genoeg geld is, dat banken onderling, financiële organisaties onderling, handel kunnen drijven. Dus daar zit heel veel geld wat niks doet.
Dat is het huidige systeem.
Precies, dat is het huidige systeem. Daar zit heel veel geld wat niks doet.
Dat is gewoon volgens mij wat de meeste mensen kennen, denk ik, gewoon als Swift dan. Hè?
Ja, Swift systeem. Swift is een, ja, noem het een besturingssysteem eigenlijk. Maar het is niet...
Wat vanuit Amerika komt.
Ja, ja.
Dat is een Amerikaans systeem.
Ja.
Dat wereldwijd wordt gebruikt.
Ja, wereldwijd. Dus het is weer waarvoor het gebruikt. Maar als jij kijkt naar... Als je deze miljoenen, miljarden die hier dus staan te wachten en te niks in het systeem kan gebruiken. Dat is dus wat die Ripple, zeg maar, bijvoorbeeld ontwikkeld heeft. Die heeft dus ontwikkeld, die heeft een cross-border payment system, waarbij dus eigenlijk bank A in China naar bank B in Rusland geld kan over geldtransacties kunnen doen. En binnen 4 seconden gaat de Russische roebel, wordt omgezet naar de Chinese yuan. En die snelheid is natuurlijk wat ontzettend veel impact gaat hebben op de economie. Want dat betekent dat ze dus sneller meer handel kunnen drijven.
Dus de Russische valuta, ja, dus stel voor iemand een Rus zit in Rusland en die wil wat inkopen in China.
Ja.
Die
kan gewoon...
Wat gebruikt hij dan? Is dat dan maar
roebel? Ja, dus wat ik even verder moet uitleggen is, je hebt zeg maar de XRP system, of de Ripple system.
Ja.
Die... heeft...
Maar Ripple is een coin? Of is
het... Nee, Ripple is het bedrijf. Is het bedrijf wat dat systeem heeft ontwikkeld. Ja. Cross-border payment system.
Okay. Maar er is volgens mij een coin dat Ripple heet. Of
Ripple, nee, XRP is, is hun munt. Okay. Precies. Okay. Dus hun plan is, en het is een geniaal plan, want dat is er gewoon nog niet. Er is nog niemand die zoiets heeft ontwikkeld, waardoor banken dus veel sneller handel kunnen drijven. Los van banken zijn er ook als wij vanuit Nederland naar Marokko geld overmaken, tak, 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 en 3 seconden is het hier. Nu duurt het nog een paar uren of een paar dagen.
Ja, zeker wel 4-5 dagen.
Hoor. Ja, snap je? Daar is ook weer een apart bedrijf die dat doet. Echt puur voor de particulieren, snap je? En dat is weer Stellar. Stellar, die heeft weer de munt XLM. Weet je wel? En zo heb je dus allerlei projecten die een bepaalde waarde... En je hebt Flare. Flare die heeft Flare tokens en die bijvoorbeeld doet dat met data. Dus die heeft allerlei verschillende nodes, heel veel. De meeste van wat er nu, ze zijn een concurrent met nog eentje. Maar die hebben dus heel veel nodes en die verzamelen allemaal data. Wat dus weer zorgt dat jij, als jij in een bepaalde niche zit, dat jij dus via hun informatie kan verkrijgen, veel sneller. Het is allemaal efficiëntie, 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 efficiëntie. En je weet dat dat iets is waar op dit moment wereldwijd in economieën behoefte aan is.
Ja.
Dus dan kan het sneller handen gedreven worden, er is meer geld beschikbaar. Dus daarom, en dat zijn de dingen waarvan ik denk, verdiep je daarin. Want dat zijn wel projecten die gewoon heel veel toekomst hebben. En dingen met toekomst, je weet dat als je dat nu voor een habbekrats kan kopen, zo is het. Internet hebben ze ook gezegd, dat gaat niks worden. Dat gaat niks worden, dat is tijdelijk. Nou, zie maar waar we nu staan. Weet je, dat hebben ze ook met e-mail. Hetzelfde verhaal. Pff, waarom? Ik kan toch gewoon nog steeds brieven sturen of dit, dat. We zitten nu ook weer in zo'n fase, dat met AI-agents, maar ook met crypto. En ik denk heel erg, dat is even een zijstapje, dat hele Bitcoin-verhaal heeft mensen zo gek gemaakt dat ze eigenlijk niet dieper in de materie gaan, maar dat ze eigenlijk een beetje soort van verblind raken door Bitcoin.
Gokken.
Zeker. En weet je, nogmaals, er zijn mensen rijk mee geworden en er kunnen nog steeds mensen rijk mee worden. Hij zou ook nog steeds meer omhoog gaan. Alleen ik vind meer rust in het investeren in dingen waarvan ik weet die gaan in de toekomst grote dingen doen.
Ja.
Dat vind ik een betere manier dan, weet je, ook.
Maar was het ook niet zo van dat, want wat ik me herinner is dat de BRICS-landen, die hadden bijvoorbeeld ook zo een van de agendapunten, is dat ze dus af wilden van het SWIFT-systeem.
Dollar, ja. Ze willen de dollar.
Zodat ze dan onderling dan gewoon sneller en makkelijker kunnen handelen.
Ja.
Is dat dan door een van deze systemen of hebben zij dan weer eigen systemen gekregen?
Wat er nu gezegd wordt is dat zij dat systeem ook gaan gebruiken. En waar ik een beetje...
Is het een Amerikaans systeem dan?
Ripple, ja. Ja.
Oké. Okay. En zij zijn de enigste?
Ja, de enige met dit distributed ledger system. Mm. En het interessante daarin is waarom ik net over Bitcoin begon en zei van waarom ik het niet vertrouwde en waarom ik het een soort van afleiding vind, is omdat datzelfde bedrijf, Ripple dus, met haar, hun idee en hun visie, en die heeft jarenlang in een rechtszaak gezeten. Die zijn aangeklaagd door SEC, dat is de overheidsorgaan die zeg maar cryptocurrency bewaakt en zeg maar eigenlijk de belangen behartigt van de mensen die in de crypto scene zitten.
Dat is een Amerikaanse instantie.
Overheidsinstantie, ja. En die hebben dus hun aangeklaagd omdat zij zeiden dat zij een security zijn. Eigenlijk die hele aanklacht slaat nergens op. Want als zij Ripple aanklagen voor dat, dan zouden ze ook anderen moeten aanklagen. Maar dat gebeurde maar niet. En ik dacht de hele tijd, hoe kan dit nou? Wat is dit nou weer voor een rare... It doesn't make sense. En hun advocaat, weet je, ze hebben het zo lang gerekt. En toen ben ik op een gegeven moment me er verder in gaan verdiepen. Toen besefte ik mij dat het eigenlijk een soort van... Oh, wacht eventjes, weet je wel. Hetgene waar wij in moeten investeren is hetgene wat op dit moment aangeklaagd wordt. Waarom? Omdat ze niet willen dat jij er gaat kopen. Ze willen niet dat jij erin gaat zitten. Ze willen niet dat jij daar überhaupt aandelen in hebt. Want als iedereen dit weet, zeg maar, als iedereen deze informatie heeft, dan gaat iedereen het kopen. Als iedereen het gaat kopen, moeten zij het straks, als het systeem live gaat, moeten ze het voor iedereen weer terugkopen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
En dat gaan zij natuurlijk niet doen. Zoals zij opereren, en ik zeg zij, dan doel ik eigenlijk wel vaak op centrale banken, omdat ik er nog steeds van overtuigd ben dat centrale banken de macht voeren in alle industrieën. Van mijn industrie, de filmindustrie en zo, tot en met aan... Om daar een soort van rechtszaak te hebben...
Ja.
Schrikt iedereen af en is iedereen meer bezig met Bitcoin, Ethereum? Exact. En mensen gaan daar ook niet instappen. Maar wat doet dat bedrijf? Ik hield de hele tijd het bedrijf in de gaten. Wat doen ze? Met wie gaan ze in zee? En ik zag dat ze in het Midden-Oosten met die banken al helemaal, de overheden al helemaal deals hebben gesloten. En ik zag in Azië en Europa. En ik dacht de hele tijd, something ain't right. Want als bedrijven zulke plannen hebben, en het is een Amerikaans bedrijf, en zoveel geld en zoveel collaborations. Het interessante eraan is, al die beurzen waar ze naartoe gaan, is allemaal gefilmd. Dus als zo'n Brad Garlinghouse van de Ripple, dat is de CEO, als die daar staat en hij vertelt over de plannen en we zijn dan samen met die en we zijn dan samen met die. En die, als je kijkt hoeveel views die video's hebben, dat is super weinig. Dus het is logisch dat het niet mainstream is. En dat het ook niet bij CNN komt of whatever. Daar bestaat het over Bitcoin, Ethereum. In het begin herinner jij nog de tijden van Bitcoin dat ze zeiden... Bitcoin is een mensenhandel en smokkel en weet je dat nog? In Nederland was het helemaal een ding.
Ik heb dat wel inderdaad meegekregen. Ik heb daar soms zelf ook wel over nagedacht. Want ik dacht van als je bijvoorbeeld... stel voor dat ik een drugsdealer zou zijn.
Ja.
En ik moet een partij inkopen in Zuid-Amerika of zo. ja, dan is het, moet je toch op een of andere manier moet het geld daar komen. Weet je?
Zeker.
Dan denk ik van, ja, misschien is dit zeker wel een hele goede alternatief voor die lui ook.
Het is met Fiat natuurlijk ook.
Ja, ja, daar zijn ook natuurlijk weer heel veel wegen. Maar dit maakt het wel nog makkelijker. Ja. Want dit is gewoon echt een hele... Dit is gewoon een patsboom, een paar seconden.
Het klopte gewoon. Het verhaal klopte gewoon niet. En ik was denk ik niet zo gaan denken als ik me dus niet in de centrale bank had verdiept en hun geschiedenis. En wat een heel interessant... een klein zijstapje, maar het is meer om je te vertellen hoe zij opereren.
Maar de Central Bank bijvoorbeeld, want ik heb me daar, ik heb ook een aantal boeken gelezen inderdaad die hier voornamelijk over gaan. En dan wat je dan vaak hoort, de Rothschilds, die komen hier onder andere altijd vaak te sprake. Maar de Central Bank, dat is dus eigenlijk een orgaan wat eigenlijk bijna wereldwijd zit, in elke land bijna.
Ja.
Dat is wat ik ervan heb begrepen.
Ja.
En als we bijvoorbeeld kijken onlangs bijvoorbeeld met Libië. Met Gaddafi, die had bijvoorbeeld hele andere plannen. Alleen dan niet een soort van crypto, maar meer een munt dat zou gekoppeld worden aan goud. En zou een Afrikaanse munt moeten worden. En toen hebben ze hem opgeruimd. Dus, maar ik wist dat in die landen, want er was zo'n hele bekende uitspraak van een Amerikaanse een senator of zo, die zei van ik heb net kolonel dit gesproken of zo. En die zei van we gaan 7 landen binnenvallen.
Ja, klopt. En, ex-kolonel.
Ja, en dat was dan...
Within 7 years we're gonna go Iran.
Ja. Want toen dacht ik, ik had toen daarna nog wat meer informatie erover over gelezen. Toen dacht ik van ja, ze zeiden ook van ja, want dat waren nog de landen waar de Central Bank ook nog niet was.
Gevestigd was.
Ja. Dus, maar misschien is het even fijn om misschien wat meer daarover te vertellen. Central Bank,
dat is wel belangrijk, omdat je daardoor een beetje doorziet welke tactieken er gehanteerd worden om jou eigenlijk op verkeerde been te zetten als burgers. Want weet je, jij moet gewoon lekker je dingen doen en vooral niet te veel weten. Want als jij te veel weet, dan ga jij dus ook in de juiste dingen zitten. Maar de centrale bank aan zich, als je echt terugkijkt naar de geschiedenis. Het is in Amerika ontstaan. Engeland. Toen Amerika. In Engeland was het de Rothschild.
Ja.
En het meest geniale trucje wat ze uitgehaald hebben bijvoorbeeld... is toen ze in oorlog waren met... toen de Britten in oorlog waren met Napoleon bijvoorbeeld.
Ja.
Zij stuurden altijd ruiters naar het veld. En die ruiters die informeerden met hoe is het gegaan. Die heeft gewonnen. Ze hadden gewonnen van Napoleon. En die ruiter komt terug. En die rapporteert naar de Rothschilds. We hebben de oorlog gewonnen. En je weet ook in die tijd bevoorraden zij al en Napoleon en de Britten. Dus zij bevoorraden altijd de beide kanten met wapens en geld en leningen. En
wat ze nu
al
doen.
Dat is al heel eeuwenoud. Dat is al eeuwenoud.
Ja.
Maar dus die ruiter komt terug met de informatie dat de Britten gewonnen hebben. Wat goed nieuws zou zijn natuurlijk. Hmm. Alleen wat hebben die gasten in de media laten verschijnen, in de kranten die ze toen ook al oonden. Ze hebben gezegd, we hebben de oorlog verloren. Dus wat gebeurt er? Iedereen begint als een malle zijn aandelen te verkopen. Hmm. Dus iedereen verkoopt zijn aandelen. Dus in Londen was er reppenroer, verkopen. En 3 keer raden wie dat allemaal opgekocht heeft. Zij kopen alle aandelen op. En toen kwam er een rectificatie in de kranten weer. Nou, dat is de volgende dag natuurlijk pas. Ze hebben alle tijd gehad om alles te collecten. En iedereen kon de volgende dag heel blij zijn, want de oorlog is voorbij. Ja, in die euforie wil iedereen weer handel drijven.
Hmm.
Dus iedereen kon vanaf van hun weer die aandelen opkopen voor de dubbele.
Hmm.
Dus dit is een hele belangrijke, want deze tactiek wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gehanteerd.
Ja, ja.
Wij... Gisteren, was de allergrootste liquidatiefase in de crypto. Dus iets van 200 biljoen, miljard dus is dat, $200 biljoen is uit de cryptomarkt gegaan. Zeg het maar. Zo'n Trump die roept, tarieven, ik ga tarieven gooien op Mexico, op die.
Ja.
Dat is slecht nieuws voor de crypto, want iedereen wordt dan een beetje bang en gaat verkopen. Dus gisteren zijn er echt ziek veel crypto-holders geliquideerd.
Gewoon collectief dan? Dat
ja,
er een heleboel
iedereen gaat gewoon verkopen. Ja. En iedereen, kut, ik ga er nu uit, want vertrouwt niet. Allemaal panic selling. Dus iedereen begint te verkopen. En dat zijn de momenten dat jij moet gaan kopen. Dus als jij nieuw bent in de scene en jij wil crypto's gaan kopen, Niet kopen in het groen. Niet kopen in als het allemaal omhoog gaat. Dat noemen ze FOMO, Fear of Missing Out. Iedereen gaat dan kopen omdat... Ja, zit je al in de crypto? Moet ik dat nu kopen? Dus je moet heel erg bewust zijn dat als jij voor kiest om te gaan instoppen... Dus je moet die cycli een beetje gaan herkennen. Dus momenten dat alles als een gek naar beneden gaat... koop jij de dip, noemen ze dat. Dus koop die dip, want dan ga je de stapje eigenlijk heel goedkoop in.
Ja.
Laat je het lekker even staan. Want vanaf dan kan het alleen maar omhoog. Want we weten namelijk dat ze dit systeem gaan gebruiken. Daarom slaap ik gewoon wat relaxter. Omdat ik weet, de munten die ik nu heb... of de projecten die ik nu heb... dat zijn projecten wat ze gaan inzetten straks.
Ja, ja.
Die banken hebben interesse in het systeem van Ripple. Die banken hebben interesse in het systeem van XLM, van Stellar. Dan heb je nog HBAR. Dan heb je nog... Dus we gaan ze straks nog helemaal opnoemen. Dan kunnen mensen zich erin verdiepen. Maar dat is eigenlijk hoe centrale banken opereren. En in Amerika is het zelfs zo ver gegaan dat ze door de Constitution verboden zijn. Ik weet de datum niet meer precies. Maar die president die dat toen voor elkaar heeft gekregen... volgens mij Thomas Jefferson, maar ik weet het niet zeker. Die is toen geliquideerd uiteindelijk. En toen een dag later, of een week later of een maand later... ontstond de Central Bank in Amerika. Dus okay. Die zijn ze nooit meer weggaan. En iedereen denkt, de Federal Reserve, dat is die bank waar we het over hebben, de Federal Reserve. Maar er is niks federals aan, het is gewoon een private bank.
Ja, ja.
En dit is het meest bizarre aan het feit dat ik denk, wacht eventjes. Het is gewoon een private instantie.
Ja, dat vind ik ook echt heel raar.
Die voor ons, die ons geld aan het drukken is, zeg maar. Mm. Want als zij dollars drukken, doet de ECB mee. Want de ECB is niks anders dan een handlanger van. En dat heeft mijn ogen echt geopend. En dat zorgde voor mij heel erg dat ik zo snel mogelijk onafhankelijk wilde zijn op dat vlak. Nou ja, dat zorgde dus voor dat je gaat kijken naar assets zoals goud, zilver, real estate, maar ook in dit geval crypto.
Maar dat zijn wel echt degene die dan echt aan de macht zitten. Want kijk, buitenom dan inderdaad, dus de central banks, dat zijn dus het woord tot privé, tot ja, het is van iemand.
Ja, het is gewoon die bankiers waar we het net over
hadden. Ja. En dan, maar als je denk ik nog een beetje verder gaat kijken, dan denk ik dat ze eigenlijk een beetje alles bezitten. Want als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de drie grote corporaties die ze altijd opnoemen, zoals BlackRock en Vanguard, weet je. En dan, het is heel simpel, weet je. Je kan elke grote bedrijf, kan je via Google kan je gewoon checken wie de aandeelhouders zijn.
Groot aandeelhouders zijn.
Ja, en dan zie je hun altijd weer tussen zitten, weet je. Dus ze zitten echt letterlijk overal in, weet je. Maar ik denk van ook weer tegelijk, moeten we dan ons ook wel echt wel zorgen om maken, want het is al zo ver. Ik weet niet wat we daar nog gaan kunnen corrigeren. Er valt daar niks meer aan te corrigeren, want dan weet je, dan ben je daar een beetje meer aan het pieken erover.
Ja, ik denk
maar
dat
het zouden zij, want dat is wel altijd de allergrootste probleem waar ik zelf mee een beetje eigenlijk zat, is van zij hebben de printer, ja, en dan komt er een of andere digitale munt, ja, of tenzij het via vanuit hun komt, hè, want dan maar dat is denk ik wel een beetje waar ik meer nu naartoe wil gaan, of waar ik een beetje meer nu in geloof. Van,
ik luister.
Dat ik denk van dat zouden ze toch nooit accepteren, man, dat weet je, dat de dollar verdwijnt en dat er bijvoorbeeld een alternatieve geldmunt, een digitale geldmunt gaat komen, zodat mensen op een veel eerlijke manier of zo kunnen gaan drijven of weet ik veel wat het ook is, weet je.
Zij zullen natuurlijk nooit zomaar de macht uit handen geven.
Ja.
Maar met het nieuwe systeem wat er nu komt, gaan ze 10 keer zoveel meer geld verdienen dan ze in het vorige systeem doen.
Mm.
En waarom? Is omdat...
hoe komt dat? Of zijn zij dan ook de grootste investeerders erin? Of hoe
zij
kan
gaan
ik me dat ongeveer voorstellen?
Hoe het al jaren gaat, hoe het al eeuwen gaat, is heel simpel. Nikola Tesla is een goed voorbeeld hiervan.
Mm.
Die kennen we allemaal. Dat is een van de geniale uitvinders. Welke jaren was dit? Welke jaren zat hij ook alweer?
Ja, ik denk tot hij 1920 ongeveer had geleefd. En daar 1926 volgens mij was.
Dat was gewoon een uitvinder. Simpele guy. Niet simpel. Ik vind het een genie. Maar ik bedoel, het is niet... Het is niet, weet je, dus...
Ja.
Die jongen, die had toen al elektrische auto's uitgevolgd. Had toen al elektrische motoren, elektrische... Toen al. En er zijn zelfs beelden van.
Ja.
Dus zodra dat naar buiten komt, als aasgieren gaan ze erop. Mm. Eerst. Mm. Hoe ver ze hem krijgen om. Hè? Maar het gaat uiteindelijk om die patenten. En dat is met crypto niet anders. Dus we gaan naar een systeem. En wat ik heel erg interessant vind, is de DeFi system.
Ja.
En dat heeft dan een bedrijf ontwikkeld. En erop. En verkoop het.
Als zij kopen anders, dan de aandelen van dat bedrijf,
ze zorgen
dat
gewoon,
systeem heeft uitgebracht.
Zeker. Okay. Het is wat ze,
maar
wat,
kun je dat ook traceren dan?
Wat?
Dat je bijvoorbeeld Ripple bijvoorbeeld. Kun je zien wie de aandeelhouders erin, wie de aandeelhouders
nog zijn? Niet, want ze zijn nog niet op, ze zijn nog niet op de beurs.
Oké, okay, ze
gaan nog
beurs.
Op de beurs.
Oh, ze gaan nog op de beurs.
Ja.
Okay.
Ja. Maar goed.
Maar als dat zo is, dan ja.
Ja, weet je, ik zou me niet verbazen. Ik zou me niet verbazen. Maar gewoon de tactiek die gehanteerd wordt elke keer is als er weer een geniaal persoon opstaat om iets te maken of iets te.
Ja, ja.
Dan duiken ze erop. En dan en als diegene niet mee wil werken, dan krijg je dus heel vaak eerst een soort van whatever, whitewashing. Dus dat hij, weet ik veel, dus dat hij verkeerd daglicht wordt gezet.
Ja.
En om dan vervolgens alles over te nemen wat hij, of zij bedacht heeft. Dus, maar goed, dat is even een zijstapje. Hoe kwamen wij hierop? Het is zo'n interessant onderwerp dat ik van links naar rechts ga, maar hoe kwamen wij hierop?
Ja, waar,
centrale bank.
Central banks, ja.
Yes. We gingen een stukje vertellen over de centrale banken in het verleden en naar nu. En dat dat eigenlijk dus nu nog steeds gaande is, dat nu nog steeds niet veranderd is. En dat zij in het nieuwe systeem, ja, ik denk dat al die banken zoals wij die kennen, dus de private banks, de ING's, de AMRO's, dat die straks verdwijnen. En dat we straks met dat nieuwe systeem direct met Federal Reserve te maken hebben, met centrale banken te maken gaan hebben.
Okay.
Dat is wat ik denk op basis van hetgene wat ik tot nu toe heb gelezen. Kan morgen weer veranderen hoor, maar ja, weet je, ik zou me niet verbazen.
Mm.
Want je ziet steeds meer banken sluiten, je ziet steeds meer filialen sluiten, je ziet steeds meer. Op een gegeven moment hebben ze hun functie in het oude systeem al volbracht. In het nieuwe systeem, wat gaan ze doen? Het nieuwe systeem is volledig decentralized in finance. Mm. Dus ik denk dat zij rechtstreeks dat die gap kleiner wordt gemaakt.
Ja, ja.
Wat ze dus eigenlijk ook meer macht geeft, maar goed.
Maar als we een schatting zouden maken van over hoe lang zou het nog duren, denk je, voordat we echt volledig digitaal gaan? Dat er echt geen papier...
Binnen nu en 5 jaar. Ja.
Toch binnen, dus tot die 2030 weer?
Jazeker.
Ja?
Ja, dat...
Denk je dat ze het gaan halen?
Ze kunnen het niet meer rekken nu,
ja.
Ze kunnen het niet meer rekken. Mensen... ze kunnen het wel rekken, want... Het spelletje is natuurlijk, hoe langer zij geld kunnen blijven drukken, hoe meer de inflatie, hoe meer zij geld verdienen, hoe meer geld zij verdienen. Wat ik zeg, het gaat elke keer weer in dat systeem en het komt niet verder dan het financiële sector, die zij dus ownen. Maar al het geld wat ze daarna verdienen, daarmee kopen ze wereldwijd stukken grond op, landen, ze kopen...
grondstoffen.
Mensen op.
Ja.
Ze zetten nieuwe mensen neer in overheden en... Ja, weet je, dit is bekend, weet je. Gaddafi was een gevaar, Saddam Hussein was een gevaar. En Saddam was in het begin geen gevaar, maar daarna dacht hij, ja, weet je wat, hier met jullie. Ik ga mijn olie verkopen in euro's, Amahula. Dan ga je dus eigenlijk de dollar dumpen. En als je de dollar dumpt, heb je altijd ruzie met de Amerikanen. En eigenlijk... als je kijkt naar de landen waar ze altijd bonje mee hebben, zijn altijd landen die of geen centrale bank hebben, of hun goud, olie, whatever, in andere valuta willen verkopen dan alleen Iran is er een van. Daarom willen ze nog steeds Iran aanvallen. Dat gaat Trump ook doen.
Ja, denk je dat dit gaat doen?
Ja hoor, zeker, zeker. Maar dat staat gewoon...
Ja, maar ik weet niet of ze nog wel... Of ze er wel...
Het staat te veel op het spel.
Ja, ook voor hun. Dus ze staan er ook niet goed voor, de Amerikanen.
Ja, maar met dat nieuwe systeem dus wel. Daarom willen ze crypto-leider van de wereld worden. Moet jij eens nagaan, hè? Als jij crypto-leider van de wereld wordt en jij krijgt het voor elkaar... Het is hetzelfde als het dollarsysteem.
Ja, maar zouden dan bijvoorbeeld... Kijk, okay, ik begrijp dat Amerika nu momenteel nog wel... Maar, ja, of ik weet het niet of het wel...
De dollar staat er nu weer goed voor, hè? Besef.
Ja, maar ik bedoel, als de Amerika als superpower dan, hè? Dus als het land wat eigenlijk dan een beetje de wereldwijde macht heeft. Maar is dat nog wel zo, denk je? Weet je? Economisch gezien.
Nou, het is de,
Denk het niet
ze
hoor.
hebben de meeste schulden ever.
Ja.
Maar
Dus
je vergeet niet
hoe zouden ze
dat.
daaruit komen dan? Want dat,
Nee, maar
door
dat
die
is.
crypto dan?
Ja, want je moet.
Ja, start,
Onze ouders hebben ons opgevoed met schulden is niet goed.
Ja.
Schulden is niet goed. In dit systeem is schulden
Hmm.
top. Want ze leven in
Fiat
een.
currency dan, hè?
Ja, in
Ja,
fiat
ja,
currency.
ja, ja.
Ze leven namelijk in een debt-based system.
Ja.
Hoe meer schuld, hoe meer geld ze kunnen verdienen.
Ja, het
Want
klinkt.
hoe meer schuld, hoe meer geld ze kunnen drukken. En hoe meer geld ze kunnen drukken, hoe meer ze dus kunnen investeren weer in van alles en nog wat. Dit hele crypto-verhaal, waarom willen ze de grootste van de wereld worden? Mijn visie is dat zij straks met dat systeem van Ripple. Waarom is Ripple in een rechtszaak geweest jarenlang? En hebben ze ondertussen de rest van de continenten kunnen overtuigen van hun systeem? Die ze inmiddels allemaal aan boord hebben. Maar alleen in hun eigen land hadden ze rechtszaken, konden ze niks doen. Daar gaan ze straks, diegene die de rechtszaak heeft aangespannen, Gary Gensler, de hoofd van die
Zeg,
instantie,
ja.
die hebben ze er al uit geflikkerd. Dus Ripple heeft al soort van gewonnen, nog niet officieel. Maar zodra die zaak, zeg maar, geseponeerd is of klaar is, dan gaan ze waarschijnlijk bekendmaken: Ripple, bam, 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 bam. Wat betekent dat? Betekent dat ze ineens uit het niets een systeem hebben die wat een Amerikaans origine is. Hè, want daar staat Trump natuurlijk heel erg voor, toch? Die loopt heel erg tussen borstkloppen, wij Amerikanen, zo, bam, bam, make America great again. Boom. En hij kan natuurlijk Biden de schuld geven dat hij dat, hè, akkoord heeft gegeven op dat Ripple aangeklaagd werd. Belachelijk, it's an American company, make America great again. Als ze daar akkoord op geven, dan hebben ze dus met dat bedrijf en dat systeem ineens tentakels weer over alle continenten. Want dat betekent dus dat het Amerikaanse systeem gebruikt wordt om wereldwijd de financiële markten te bevoorraden. Met iets wat zij wederom in macht hebben. Ik weet niet hoe dat er precies uit gaat zien, maar het zou mij niet verbazen. Want die hele rechtszaak sloeg nergens op. Waarom zitten zij in de rechtszaak? Dat zegt tegen mij alleen maar dat ik me nog meer in mijn bedrijf moet gaan investeren dan dat ik al deed. Zo denk ik dat ze hem gaan flippen.
Maar zouden bijvoorbeeld de BRICS-landen, zouden ze daarmee akkoord gaan? Want kijk, ik weet wel dat een van de dingen waar ze over stonden te klagen is dat ze dus dat niet meer dat Amerikaanse systeem wilden gebruiken. Maar dan gaan ze straks toch weer het Amerikaanse systeem
Ja,
wel weer
maar,
gebruiken.
het punt is dat zij zeggen niet Amerikaanse systeem. Zij zeggen dit niet. Zij zeggen wij laten de dollar vallen. Wij gaan de dollar. We willen ons eigen munt. En dat is geniaal aan dit systeem. Elk land kan zijn munt houden. Ze moeten alleen die native token van Ripple kopen, de XRP's bijvoorbeeld. Die moeten ze hebben als daar moeten ze een deel van hebben om die transacties te kunnen doen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus eigenlijk, we laten de dollar vallen. Prima. Het voelt een beetje als een spelletje. Waar laten de dollar vallen? En dan zegt Trump: dat denken jullie wel niet. Nou, je ziet hoe dat gaat op Twitter.
Ja,
Hè?
klopt.
Dus het is currency wars. En currency wars gaan ervoor zorgen dat dat misschien de flip is. Dat we gaan switchen naar dat systeem wat ik zojuist heb beschreven. En dat gaat hun, denk ik, weer uit het hele schuldensysteem halen.
Ja, dat ze dan gewoon met de schone lei beginnen.
Ja, want ik denk dat. Wat duidelijk is dat ze bewust de dollar aan het slopen zijn. Het is bewust. Het is 100% bewust. Je kan mij niet vertellen dat zij niet doorhebben dat zij de grootste schuld ter wereld hebben, allereerst. Dat de burger daarvoor aan het betalen is. Alleen, ze vinden elke keer zondebokken of situaties dat mensen meer bezig zijn met dat dan dat ze bezig zijn met dat ze ondertussen door hun eigen overheid bestolen worden. Dat hun brood steeds duurder wordt. Ze laten ze tegen elkaar opvechten. De Trumpers, de Democrats against the Republicans. Ze zijn, die mensen die zijn helemaal niet bezig met look here, don't look there, weet je wel. Dus het is heel erg. hou je me lekker hier bezig. Ondertussen is gewoon letterlijk bestolen. Ja, letterlijk, het geld wat ze op de bankrekening hebben, verdwijnt steeds meer. Ja, en ja, dat is een geniaal systeem natuurlijk. Als je zo mensen... Ja.
Ik denk dat we misschien even naar het volgende onderwerp moeten gaan. Dan hoort het.
En dat ik heb ook een ding gemaakt dat ik even voor mezelf een beetje bijhoud. Heb ik niet, want ik wil natuurlijk wel dat mensen goed snappen wat het systeem is. En dat ze, hè, dat ze volgens mij lopen we gewoon nog lekker chronologisch. En zo niet, lieve mensen. Ja, weet je, drop gewoon je vragen in de comments. En wij gaan zoveel mogelijk reageren waar kan.
Ja, zeker. En... ja, ik denk dat we even het simpel moeten houden. Dat we blijven bij inderdaad dat mensen zijn die dan moeten gaan inzien inderdaad van dat ze een kijkje moeten gaan nemen bij om te gaan kijken van oké, wat kan ik eventueel met crypto doen? Je hoeft er inderdaad niet een gigantisch vermogen voor te hebben. Je kan altijd instappen. Het was een goed advies dat je zei van ja, je open gewoon een account op een van die platforms.
Misschien kunnen we die straks bij de... Bij de video in de, hoe heet het, zetten. Ja. Verschillende exchanges.
Die Tafel heet het, en die andere heet Coinbase of zo.
Bitfavo. Ja. Coinbase, Coinmerse heb je.
Ja. Maar ik denk een van de... Kijk, ik denk dat het altijd twee problemen zijn waar mensen een beetje, de gemiddelde mensen een beetje problemen mee heeft. En dat is, ik denk één, is dat ze vaak niet de vermogen hebben, weet je, dat ze denken van ja, weet je, ik heb hier helemaal geen geld voor en weet je, er zijn gewoon heel veel mensen zijn gewoon aan het struggelen, ik begrijp het, is niet makkelijk, weet je, en dan vooral, het maakt niet uit waar je zit, maar een heleboel mensen zijn aan het struggelen, dus dat kan ook vaak wel een heel grote obstakel zijn, waardoor ze dan toch niet 1-2 denken van ja, ik heb daar niet het geld voor, dus waarom zou ik het doen, ik begrijp het, maar zoals je zegt, al doe je het voor 100 euro, al doe je 200 euro, maakt niet uit.
Dan ga ik het niet uit eten.
Maar het tweede probleem, denk ik, dat ze ook wel hebben, is van dat ze vaak ook niet geduld hebben. Weet je, dat je dan kijk, crypto is, er zijn twee strategieën. Je kan op lange termijn, dan moet je ook wel weten wat je koopt waarschijnlijk.
Zeker.
En dan de tweede is, denk ik, waar we zo dan ook straks nog wel meer over gaan hebben, is dus dat stukje waar je het over vertelde van dat je dus je geld of de crypto DeFi, een soort van uitlenen is het.
Ja, dus je kan het uitlenen, een soort van bank het farmen, precies. Ja. Dan word je een soort van bank.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk hartstikke interessant.
Dat mensen daar niet 1-2 heel gauw de geduld voor hebben om te zeggen van hey, ik pak nu 500 euro of zo en ik stop het in crypto. Weet je, dan zit hij er constant...
De meeste kijkers van ons zijn Marokkaans,
ja.
Hebben islamitische achtergronden. Dus één ding is wat we hebben is geduld, volgens mij, toch? Tenminste, dat is wat ik veel om me heen zie. Maar dit is je toekomst. We hebben het over je toekomst, lieve
vanuit
mensen.
Vanuit die struggle ook, weet je? Dat mensen toch wel vaak...
Er was struggle. Kijk naar de andere kant. Als je het niet doet, dan blijf je dus in die struggle. Zo simpel is het.
Ja.
Je blijft in die mediocre situatie van... ik vind het wel prima zo. Maar dat kan, hè? Ik bedoel...
Het is een gevecht met jezelf.
En het is niet om... Ik verkoop hier niks. Ik hoef voor niemand wat, weet je? Ik doe lekker mijn ding en...
we geven gratis informatie.
Het is precies, het is dat ik, ik leef dit nu, op dit moment. Ik ben in Marokko en ik heb hierdoor hier mijn dingen kunnen opbouwen en doen dat ik dit deel. Mm. Ik verkoop niks, ik hoef van niemand wat. Maar dit is wel, ze noemen het, the biggest transfer of wealth in history. Jouw ouders, voorouders hebben dat allemaal niet mee kunnen maken. We gaan één keer in de zoveel jaar... En dan heb ik het echt over 1000 jaar, 100 jaar, 150 jaar, 200 jaar. Gaan we over van systeem naar systeem. En het is nooit voorgekomen dat jij kan profiteren van de wissel. Dus positioneer jezelf goed. Dit zou nachtwerk moeten zijn voor je. Als je dit hoort, zou nachtwerk moeten zijn. Huiswerk, huiswerk, huiswerk. En gestrekt been erin. En begin je met fucking 50 euro. Wie heeft er geen 50 euro? With all due respect. Ik zie gasten met schoenen van 2.000, 3.000 euro. Dan denk ik, dat had je ook in crypto kunnen stoppen. Oké, dat zijn geen goede voorbeelden. Jongens, 200 euro dan.
Maar stel nou eens voor, je hebt 500 euro liggen.
Mm-hmm. Ja.
Wat zou iemand moeten doen dan? Iemand die ook helemaal totaal niks van crypto weet.
Ik zou...
Wat zou het beste zijn volgens jou?
Ik zou... Nou, natuurlijk wel eerst.
Ja, laten we
geen zeggen, financieel advies, hè? Dit is levensadvies. Ja. Want waar het mij om gaat, is nog steeds het grotere plaatje.
Ja.
Kijk.
Maar laten we zeggen, je moet €500 missen. Ja, en je gaat maar eens een keertje dan even een paar keer niet uit eten of zo.
Ja.
Of
je hebt 500 euro. Thuis. Ja. Je wil dat gewoon. Ja. Je gaat naar een exchange, Coinbase, Bitfavo. Je maakt een account aan. Dat wordt gekoppeld aan je bankrekening. Je gaat die €500 overzetten naar die Coinbase of Bitfavo. En op een gegeven moment ga jij die munt aankopen waarvan we denken, oké, die zijn interessant. Nou, als ik daar een advies in mag geven, geen financieel advies nogmaals, maar gewoon levensadvies, zou ik dus die XRP kopen. Ik zou die XLM kopen. Ik zou die HBAR kopen. En ik zou XDC kopen. Nou, weet je wat? We hebben €500, toch?
Ja.
Nou,
ook voor €100.
Ik zou €400 doen. €100 even laten.
Oké. Okay.
Want waarom laten we die? Is omdat als we die dip hebben waar we het net over hadden, zoals we die eerst hebben gehad, dat is echt heel veel. Ik heb toen heel veel gekocht. Dus als je dan die dip hebt, dan ga je die €100 gebruiken om bijvoorbeeld in XRP.
Dus er is nu een dip op dit moment. Dus eigenlijk
die is net geweest, we zijn nu weer terug.
Oké, we zijn nu weer terug.
Ja, we zijn nu weer.
Oké, hij is weer omhoog.
Ja, omdat ze gezegd hebben, die tarieven gaan we even uitstellen. De tariffs op Mexico, op Canada gaan we even uitstellen.
Dan weer omhoog gaan.
Dan, snap je, daar willen mensen weer handel drijven. Je moet je beseffen dat de markt wordt aangestuurd door fundamentals. Nou, fundamentals, hè, dat is altijd wereldnieuws, dingetjes en datjes. Dat houden wij de hele tijd in de gaten. Wat gaat er gebeuren in Midden-Oosten? Wat gaat er? Dus toen een oorlog was in Gaza, en toen zeiden ze, we gaan een wapenstilstand doen. Ja, dan willen mensen weer handel drijven. Snap je? Dus het is heel erg gebaseerd op die fundamentals. Dus we hebben XRP. We zetten dit straks nog in de beschrijving van de video. Dan weten jullie een beetje. XRP, XLM, HBAR, XDC. Ik heb daarnaast nog een paar, maar omdat jullie net beginnen, zou ik gewoon die hou je €100 over, die moet je bewaren. En dan heb je websites die eigenlijk alle cryptocurrencies die er zijn, hebben ze een soort van ranglijst van gemaakt. Van 1 Bitcoin, 2 Ethereum, 3 XRP, 4, weet ik het uit mijn hoofd, Solana, 5, weet je, dat hebben ze helemaal juist. En het is gerangschikt op market cap. Dus hoeveel munten er van in de omloop zijn.
Hmm.
Ja, Bitcoin heeft het meeste waarde. Wil niet zeggen dat hetgeen wat bovenaan is, dat ook hetgeen is wat in de toekomst, zeg maar, het gaat doen.
Hmm.
Het is puur op dit moment de situatie. Maar die ranglijst, daarin, dan kan je altijd op zoek naar de munt, bijvoorbeeld waar je in geïnvesteerd. Als jij er XLM in toetst, dan krijg je informatie over XLM. Hoeveel market cap heeft het? Dus hoeveel is er van in de omloop in de cryptomarkt? Het is wereldwijd, hè? Dus maar dat is wel een handige website, omdat je daar alles kan zien. Je kan zien hoe die loopt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, als je het nieuws in de gaten houdt van crypto, en je kijkt en je ziet, oh shit, alles is rood, alles is rood, alles is rood. Oké, dan ga ik even opletten. Dan ga je kijken waar, als die zoveel procent onder zijn waarde zit. Dus stel voor, hij was €1 en hij zegt naar 50 cent gezakt. Ja, als een gek gaan kopen, want dat betekent 50% die waarde gedaald. Dan ga je het kopen. Maar je kan natuurlijk alleen die overtuiging hebben als je ook overtuigd bent van de utility van dat project.
Mm.
En daarom zitten wij dus altijd, wat zit er achter deze munt? Wat doet het? Wat gaat het in? Als je met een, want als je dat met een memecoin moet doen, nou, succes. Dat wordt lastig, want ja, memecoins, wat is het nut van memecoins? Ja, dood, maar dat is omdat Elon erachter zit. En dat is het enige waarbij ik denk, oké, weet je, die gast zit nu straks in de overheidsorgaan en in Amerika. Dus die kan je kopen, kan. Ik zie nog steeds niet wat het gaat doen. Maar bij die andere munten weten we gewoon van, ja, weet je, die zitten vuistdiep in de financiële sector en in de toekomstige financiële sector. Dus dat is gewoon een goede investering voor je toekomst. En je beseft ook dat het hier echt wel om generational wealth gaat, weet je wel. Dus we hebben het hier niet alleen al van, ik lig er straks goed bij.
Ja.
Nee, weet je, je kan echt wat achterlaten voor je kids. Want, en dat is eigenlijk de volgende stap, dat is het DeFi-systeem waar ik het over had. Als je straks wat meer gevorderd bent in crypto, Dan heb je straks die munten. Dan weet je er al wat meer over. Dan weet je hoe het beweegt. En dan weet je... Hè, En op een gegeven moment gaan we die munten die je gekocht hebt voor 100 euro... die gaan wij uitlenen in het Decentralized Finance System, DeFi. Nou, ik heb vorige keer een beetje uitgelegd hoe dat gaat.
Ja. Maar voor de mensen die dan
niet hebben maar, gekeken. Dat is eigenlijk... DeFi is een... dat staat voor Decentralized Finance. En het interessante daarin is dat je voor het eerst... ooit in ons leven kunnen we voor een bank gaan spelen. Want we hebben kapitaal. Dat zijn die munten die jij gekocht hebt. Weliswaar kleinschalig. Maar er zijn mensen die echt gewoon flink wat crypto's hebben gekocht... omdat ze vroeg hebben gekocht. Hmm. Als die kringen 2 cent waren... en je hebt gewoon 5.000, 6.000 euro... dan heb je dus best wel veel van die eenheid... Als je dat allemaal gaat uitlenen, dat betekent dat je op een passief inkomen zit van 12.000 euro per maand. Mm-hmm. En dat is even gechargeerd, hè? Maar het is dus, je leent het uit. Dus je gaat naar een liquidity pool, noemen ze dat. Dus dat is een pool waar bepaalde munten verhandeld worden. Vorige keer heb ik het voorbeeld gegeven van Ethereum en HBAR of Solana. Ik weet niet welk voorbeeld ik heb gegeven, maar maakt in principe niet uit. Die twee munten worden verhandeld. In een pool. En jij hebt die munten. Dus wat moet je doen? Jij gaat zeg maar die munten. Die zet je in die pool. In die liquidity pool. En hier zijn heel veel YouTube video's over. Dus als je zegt van DeFi passive income. Krijg je uitleg en dan kom je er helemaal uit. Dus jij leent die munten uit. Dus die HBAR en die Solana of Ethereum had ik toegezegd. En dat laat je staan. En je genereert, nou ja, sommige pakken 80 per dag, 80 euro per dag, afhankelijk van hoeveel jij erin stopt. Hoe meer jij erin stopt, hoe meer jij pakt per dag. Maar het is dus gewoon een goede side hustle voor als je net begonnen bent.
80 euro op?
Per dag, op wat jij op dat moment hebt aan crypto's, hoeveel jij erin zit. Maar als jij 2000 HBAR erin zit of 2000, ja, dan zit je rond dat bedrag, omdat dat nog niet heel veel is.
Wat, 2000 euro is dat? Of?
Nee, 2000 aan HBAR. Dus dat is, wat is het? Ik denk 1000 of zo. 1000 euro.
Okay.
Snap je? Maar dan is het niet zo van, ik zet die crypto's op een cold storage en ik doe er niks mee. Maar dan zit je ze nu zit je ze aan het werk. Hmm. Dat is eigenlijk precies hetzelfde systeem als wat de banken doen. De banken lenen geld uit. Als jij jouw spaargeld bij de bank neerlegt, die leent dat keer 11 uit aan anderen.
Okay.
Daarom willen ze niet dat jij cash pint uit de bank. Of daarom willen ze niet dat jij geld uit de bank haalt. Daarom zit er een max op. Als iedereen het gaat doen, dan moeten ze dus de mensen vertellen dat het geld er niet is. Want er is maar 2 of 3% van de wereld geld is maar in cash. En de rest is allemaal digitaal.
Mm.
Dat is ook wel iets wat heel veel mensen niet weten, zeg maar. Ja. Daarom willen ze niet dat er een bankrun is, bijvoorbeeld.
Mm.
Er zijn mensen die wel eens opgeroepen hebben tot een bankrun in coronatijd. Dat werd illegaal. Dan denk ik, hoezo? Weet je, ik wil gewoon mijn geld. Kom hier, weet je. Nou, zo weet je dus eigenlijk hoe dat. Dus dat is een maar dat, ik zou dat focus op. Als je net begonnen bent, focus eerst maar eens eventjes op je inlezen over crypto. De verschillende exchanges, de verschillende soorten crypto's die er zijn. Wat doet wat, zeg maar. En op een gegeven moment, zodra je daar handiger in wordt, dan moet je naar de DeFi gaan kijken. Want we zijn nog hartstikke vroeg bij.
Ja, ja.
En waarom DeFi ook een belangrijk ding in de toekomst is, is die banken, dit is het systeem waar die banken dus echt ziek veel geld gaan verdienen op de transacties.
Mm.
Omdat banken die kopen dus nu, zonder dat het out in the open is, heel veel crypto's. En die crypto's, die zetten zij in dat systeem. Maar besef even dat ik heb het nu net over 1000, maar wij hebben het hier over biljoenen, triljoenen aan crypto's wat zij hebben, aan waardes. Oké, triljoen is overdreven. Miljoenen. En dat betekent dus dat ze sowieso aan dat lendensysteem geld verdienen, maar ook de transacties tussen bedrijven onderling, die pools onderling. Dus daarom is dat iets wat zij, waar zij heel veel interesse in hebben. Want dan verdienen ze veel meer. Nu verdienen ze alleen maar aan transacties. Als ik geld overmaak naar jou, of snap je, that's it. Maar ze verdienen nu echt op 4 of 5 verschillende manieren aan transacties.
Nee, en zal het altijd zo blijven, denk je? Of want nu ook bijvoorbeeld, je had het over die Ripple-systeem dan.
Ja.
als dat straks bijvoorbeeld de grootste wordt? Of heeft dat er helemaal niks mee te maken?
Nee, maar het is een... ze noemen dat de cross-chain systeem.
Mm-hmm.
Dit is puur bijvoorbeeld de financiële sector. Oh, daar gaat Ripple iets in doen.
Okay.
Snap je? Maar je hebt ook de gezondheidssector.
Mm-hmm.
Daar heb je ook weer een project voor die echt hele mooie dingen doet.
Mm-hmm.
Ze zijn met AI-agents bezig die... waarin jij jouw informatie voert, jouw bloedgroep, jouw dit en dat. En hij kan gewoon ziektes aanzien komen. Bepaalde aandoeningen aanzien komen, traceren. En snap je? Dus die hele gezondheidssector met AI, dat wordt één grote gekkenhuis, zeg maar. Wat dat allemaal gaat doen. En zo heb je in allerlei sectoren interessante projecten waar je kan investeren.
Dus het is niet zo dat het onder één hoesje gaat vallen?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, er is zoveel... waar je in kan stappen. En Ripple vond ik gewoon erg interessant, omdat ik dacht, dat is de grootste markt. Dat is de financiële markt. En daar gaat zoveel geld in om. Als straks die bank, die munt is nu 2,50 euro. 2,50 euro volgens mij nu.
Hmm.
Hij is 3 euro geweest, dus we gaan naar 2,50 euro. Maar besef eventjes, en dat is zonder dat die banken erin zijn gestapt. Hmm. Waar het voor gemaakt is. Of de overheden. Als die instappen, dat betekent dus, dat kan nooit dat bedrag blijven, omdat het in lijn moet zijn met de hoeveelheid liquiditeit wat er in de omloop is in dat dus ecosysteem.
Dat de komende tijden echt gigantisch...
Ja, dus daarom zijn die speech van Trump nu op dit moment, die gaande is... misschien gaan ze erover zeggen, misschien ook niet. Nee. Maar één ding weten we wel, is dat ze moeten het ergens gaan bekendmaken. Ze moeten ergens die switch gaan maken. Maar de vraag is, in hoeverre... het moment, ja,
ja.
Zelf denk ik dat er weer iets moet gebeuren om zeg maar het er doorheen te drukken. Dat kan die currency wars zijn die nu gaande zijn, weet je wel. Dus echt, ik vind het zo'n poppenkast, hè, dat je dan dus zegt, ja, wat denken de Chinezen wel, wij doen dit. Of wat denken die Canadezen wel, we doen dit. En het is allemaal herrie creëren.
Hmm.
Om maar niet de focus te hebben op what really is going, what's really going on.
Ja, ja.
En dat is dat we aan het shiften zijn. Hmm. Dat vind ik, dat hebben ze wel echt geniaal bedacht. Maar goed, het zal wat ik zeg eeuwen oud zijn.
Ja. Maar inderdaad, dus eigenlijk in principe zouden de mensen die dan de motivatie hebben om hier wat dieper op in te gaan en wat onderzoek te gaan doen, dan zouden ze inderdaad gewoon een passief inkomen kunnen realiseren. Alleen hebben vaak mensen wel, denk ik, zo het gedacht van, ja, nee, dat kan niet, weet je. Mensen zijn vaak nog wel heel vaak, weet je, ook wel een beetje negatief, weet je.
Dus, negatief of sceptisch? Als het negatief is, dan zeg ik, wat succes, doe gewoon wat je nu ook aan het doen bent. Ja, als je daarmee blij bent, dan is dat ook goed, wat ik zeg. Maar ik vind wel, mensen moeten... ik heb ja tegen gezegd om hier echt over te praten, omdat ik gewoon dat gevoel snap van mensen die eigenlijk in Marokko willen zitten, maar het lastig vinden. Want ze denken, ja, hoe ga ik, wat voor werk ga ik hier aan doen? Ik denk alleen maar, dit is een uitstekende manier om jezelf, en je kan het nog vanuit Nederland doen, opbouwen. Op een gegeven moment, als dat lekker loopt en je portfolio groeit steeds meer en meer.
Hmm.
Oké, hier zitten.
Ja.
Met je kont in de Marokkaanse zon. En het goede eten. En je eigen cultuur om je heen. En je crypto-portfolio bijhouden. On a daily basis.
Ja.
Dat is wel even andere koek dan...
En dat zal volgens jou gewoon mogelijk zijn. Ja, kijk, jij zit er natuurlijk gewoon wel...
Ik doe het, in, dus het is mogelijk.
Ja.
Ik ben niet, een econoom. Ik ben niet een financieel geschoold iemand.
Maar hoeveel tijd steek je erin? Laten we het. Hoeveel tijd zou je erin moeten steken?
Ja, ik heb dus ik vind het dus. Ja, ik vind het zo interessant dat ik gewoon. Ik zit er dagelijks op. En, maar ik moet ook. En dat is wel echt essentieel. Drugschema. Dus ik maak echt wel. Ik plan mijn dagen vooruit, zeg maar. Dus voor ik ga slapen, weet ik, ik begin de ochtend, dan heb ik 2 uur dit. Dan heb ik 2 uur ben ik met crypto bezig. Daarna ben ik voorbak met een script bezig. Daarna ga ik locatiebezoeken doen. En 's avonds kan ik het dan niet laten, maar nog even. Omdat het nadeel alleen is, is de even kijken hoor. De Europese markt sluit om 6 uur. En de Amerikaanse markt opent om 3 uur. En die sluit dus om 12 uur. Dus snap je, het loopt allemaal niet synchroon. Dus als ik sommige belangrijke... gesprek of als een speech weer is, zoals nu ook, weet je wel, whatever. Dan soms zet ik mijn wekker of en dan is het gewoon even in de gaten houden.
Ja.
Koopmomenten, celmomenten, allemaal van dat soort. Dat is het enige, maar voor de rest.
Wat zou volgens jou nog...
Zal ik eens even kijken? Ik heb een lijstje
gemaakt. Wat zou we nog eens kunnen meegeven aan de kijkers?
Ja, ik, als het live was geweest, hadden we vragen gekregen. Maar
ja,
dat is niet. Dus er gaan ongetwijfeld nog vragen komen. Ik heb verteld over...
Ja, we zitten bijvoorbeeld met die communities ook. Hè? Want dat is denk ik ook wel iets waar... misschien mensen een beetje rekening mee moeten houden. Want er zitten natuurlijk ook... ik ga niet zeggen dat ze allemaal niet transparant zijn. Maar ik bedoel, je hebt vaak ook wel van die communities die bijvoorbeeld zeggen van... Ja, neem zo'n cursus of zo. Of neem zo'n abonnement en dan betaal je maandelijks. En dan zit hij jou een beetje te adviseren van hier en daar wat je moet inkopen. Ja. En dus welke strategie je moet toepassen.
Ja.
Maar je ziet ook wel vaak dat bepaalde communities daar gewoon echt misbruik maken van hun... community en dat ze op een gegeven moment instappen in bepaalde coins of die bijvoorbeeld gewoon in zo'n dingen zitten, weet je. Dat...
We moeten gewoon een community beginnen, maar dan puur voor de Marokkanen die willen emigreren.
Nee, of denk je van dat je gewoon zelfstandig, zou het gewoon zelfstandig kunnen, dat je helemaal geen community nodig hebt?
Ja, ik snap wel dat het lekker is om te sparren.
Hmm.
Weet je, ik zit zelf in eentje, maar dat is een Amerikaanse.
Ja.
Omdat ik heel dicht bij het vuur wil zitten met de informatie. En ja, wat doet... ik vind het wel lekker om soms even te sparren, toch wel. Weet je, ik doe dat veel met de boys en girls in de Discord hebben wij. Ja, weet je, het is toch wel heel veel kennis exchange wat je doet, zeg maar. Weet je, de Amerikanen kijken heel anders naar de wereld dan wij. Als je, weet je, je hebt hele interessante onderwerpen überhaupt. Als het gaat om politiek, als om geopolitiek of currency wars of in dit geval dus crypto. Weet je, iedereen heeft een heel andere opvoeding gehad. Sommigen zijn geduldig, sommigen zijn ongeduldig. En ja, ik lig hier niet van wakker als de boel weer naar beneden gaat.
Hmm.
Omdat ik gewoon weet dat ik weet wat ik bezit. Ik weet waarin ik geïnvesteerd heb. Als je dat niet weet... Dan denk ik dat mensen 20 pakjes per dag wegroken om... En daarbij, je handelt met geld wat je kan missen. Snap je? Daar begin ik mee. Daar ben ik mee begonnen. Nu is dat niet meer van toepassing, alhamdulillah. Maar als jij geld hebt gebruikt wat je niet kan missen, zeg maar... Ja, dat is gewoon niet aan te raden, weet je? Daarom zeg ik, begin gewoon langzaam. En maak van die 500 de volgende maand weer 500. Want dat is nu waar het naartoe gaat, weet je. Dingen zijn weer echt volatiel, noemen ze dat. Dus dat het echt aan het schipperen is.
Mm.
Maar wel in een stijgende lijn. Weet je, dan heb je die stress ook niet. Dus je moet eigenlijk in je hoofd hebben... Oké, als ik deze 500 zou verliezen, dan zo be it. Dat is een dure les, maar dan heb ik hem... Maar goed, dat is dus niet... op dit moment van toepassing. Omdat je gewoon weet dat er een systeemwissel komt. Je weet dat het huidige systeem niet te houden is. Alle landen wereldwijd hebben schulden. En niemand kan het terugbetalen. En overal wordt geld bijgedrukt. Dus het is een onhoudbaar systeem.
Ja.
Iedereen zit aan, alle landen zitten aan het infuus. En het is gewoon niet vol te houden. En dus als jij... met deze kennis, zeg maar, kan instappen in een systeem wat we zeg gaan gebruiken. Je moet ook alles zelf onderzoeken. Alles wat hier ook gezegd wordt, check het na.
Ja, weet je?
Dus dat is super belangrijk. Want daarmee bouw je al die mindset van als jij dan in zo'n community komt en je hebt het gevoel dat je geflasht wordt, dan voel je dat ook al aan.
Hmm.
Want je gaat zelf onderzoek doen.
Ja.
Weet je, als zij zeggen, je moet in deze munt stappen, want nee. The way to go is... ze hebben het over XRP. XRP. Dan ga je op Twitter, ga je XRP. Doet je hem in, ga je kijken... en dan kom je op hun officiële websites. Pas op voor de scammers. Want er zijn mensen die websites namaken. Dan moet je aanmelden. En geef nooit je codes weg. Dat soort shit allemaal. It's obvious. Maar doe je onderzoek gewoon goed. Lees gewoon goed over die projecten. Wat doen ze? Wat gaan ze betekenen voor de toekomst? En die munten die wij net opgenoemd hebben, dat zijn wel munten die van belang zijn.
Ja, ja.
En als er vragen zijn, ja, weet je, gooi het in de comments. En ik vind het erg om hier en daar wat vragen te beantwoorden, maar
ja, ja.
Moet geen overkill zijn.
Nee, je hebt gelijk.
Welke crypto zit jij?
Ik weet het niet eens, want ik kan het je laten zien. Maar ik had wat AI coins.
Heel goed.
Ja, ja. Dus, maar die hebben het niet goed gedaan. Dat was al een tijdje geleden. Dat is alleen maar omlaag gegaan, volgens mij. Maar ik moet eens even checken. Ik heb het
dan was je er ook vroeg bij.
Hmm?
Dan was je er ook vroeg bij.
Ja, dat was ergens... ik denk volgens mij nu al een jaar geleden of zo.
Ja.
Oh, maar ik heb daarvoor ook altijd wel wat dingen dan weer eruit gehaald.
Ja, 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 ja.
Ik dacht van, wat is dit nou? Ik heb hier geen zin in. Toen dacht ik, haal het weer eruit. Ja. En dat ging een beetje zo heen en weer.
Ja.
Maar ik zit nu wel heel serieus na te denken om wel... je hebt me wel echt aan het denken gezet, hoor. Sinds... de laatste keer dat we elkaar hadden gesproken, dacht ik van... Soms dan denk je zo na, dan denk je van... weet je, stel voor dat het... weet je, dat die kans alleen maar 10% zou zijn dat het... weet je, dat we die switch gaan krijgen en dat je dan denkt van... waarom heb ik niet meegedaan?
Weet je, het is heel simpel als je kijkt naar als ik spaargeld heb. Ik heb laatst voor €2000 een munt gekocht, XLR... En ik zag dus dat ik die kon gaan steken. Dus die kon ik gaan in hun ecosysteem steken. En daar kreeg ik 10% van die munt. 10%.
10%?
APR. Ja.
Oh, dat heb ik ook gedaan trouwens. Maar ik weet niet eens wat het is.
Dat krijg je niet eens bij bank, Azabi. Je krijgt niet eens 1, 2... Je krijgt nu wat niet eens 0, nog wat bij de bank.
Ja.
Dus als je dat met crypto kan doen... Dan win je dus eigenlijk al... Dan heb je eigenlijk al het huidige systeem overwonnen... Omdat jij anders bent gaan denken, anders bent gaan doen... En je bent rente gaan krijgen op je geld.
Ja.
Dus die €5000 waarvan ik zei dat wordt het minder. Want je hebt 50k. 5k wordt gewoon afgesnoept door inflatie. Ja, doe dat met zoiets, weet je wel. Ga lekker daar je rente oppakken.
Ja, er zijn daar natuurlijk ook nog wel vaak veel vragen over. Weet je, binnen de islamitische gemeenschap ook. Van of het wel allemaal kan of niet. Of het wel mag.
Of wat mag.
Of het halal is.
Ja, dat is... en dat moet iedereen voor zichzelf bepalen, weet je. Ik vind het heel lastig om in een... als jij in de westerse wereld leeft... om bij alles wat je aan het doen bent te checken... is dit kopje wel halal gemaakt? Is dit... Zonder het te bagatelliseren.
Mm.
Maar ik denk dat...
Maar heel het fiat currency is haram.
Want?
Ja, het is gebaseerd op een kredietsysteem.
We leven in een... Dus ik zeg het net inderdaad. We leven in een debt-based system, credit-based system. Mm. Alles is... Maar mensen hebben toch ook hypotheek?
Ja, maar buitenom of je nou hypotheek hebt of niet. Want als je bijvoorbeeld, volgens mij €20 stort of zo op de bank... of €100, dan hebben zij dan weer de mogelijkheid om weer iemand geld uit te lenen. Ja. Weet je? Dus dan ben je eigenlijk een beetje automatisch... heb je aandeel. Krijg ik wel eens antwoorden van... Ja, maar daar kunnen we niet heel erg veel aan doen. Ja, dat begrijpen we. Dan zeggen ze bijvoorbeeld van dat ze dus het geldsysteem niet kunnen ontwijken. Dat begrijp ik ook wel aan de ene kant. Maar ja, ik bedoel, als je naar de fiat currency kijkt, het is een rentesysteem en daar speelt iedereen een aandeel in. Dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. Misschien is het te diep of te ver gezocht of te diep gegraven. Maar
ik kan me voorstellen als mensen... die gedachtegoed hebben, dat het niet interessant is of wat dan ook. Maar ik denk dan alleen maar bij mezelf, je krijgt voor het eerst een kans om generational wealth te creëren, waardoor je straks met dat geld kan doen wat je wil. En desnoods maak je het wel heilig, want jij wordt straks...
Volgens mij zijn er ook nog geen uitspraken erover, over crypto. Ik weet het niet 1-2, maar er zijn wat volgens mij...
Niks gehoord nog?
Nou, volgens mij zijn er wel bepaalde geleerden die bijvoorbeeld volgens mij wel verbieden. En dan heb je weer geleerden die er weer anders over denken. Dus ik weet het niet. Maar Het is weer iets wat iemand voor zichzelf moet gaan bepalen, zoals je zegt.
Ja, dat vind ik wel. Ik vind niet dat je dat dat ieder. Ik vind niet dat je het. Dit vind ik echt iets wat een ieder voor zichzelf moet beslissen en wat we moeten leren is dat we dat dan ook accepteren van de ander. Want jij bent niet, weet je, dat hele vergelijken de hele tijd. Maar dit is niet halal, dus dat moet je niet doen. Ja, ik vind dat wel. Aan ieder om zelf te beslissen en dat je laat die mensen dan gewoon lekker in hun waarde. En het zijn hele rare tijden waarin we nu leven. Weet je wel? Iedereen is op zoek naar zijn identiteit. Wat ik heel jammer zou vinden is als de jeugd, onze jeugd vooral, dat ze constant in die godsvreesmodus blijven. Is dit wel halal? Is dit wel? Omdat ik vind dat een mens naar een bepaalde zijn moet groeien, weet je wel. En dat is ook in je dien, weet je wel. Daar moet je naartoe groeien. En wat je heel vaak ziet is, als jij ergens halverwege bent, of je hebt een vraag ergens, je wordt vaak wel een soort van, krijg je een soort van, er wordt niet leuk naar gekeken. Terwijl ik denk, we moeten elkaar juist meer supporten op dat soort momenten. Weet je, je moet juist op dat soort momenten zeggen van, jij zit in die fase. Oh, good man, als je vragen hebt, maar heb ik. Weet je wel, dat moet de tendens zijn en niet. Ah, Sabi, wat doe jij? Je moet dit doen, dat doen, zus doen. Nee. Hou op, weet je? Je bent niet. Je bent niet.
moeilijke situatie. Nee,
dat zijn lastige onderwerpen altijd.
Hussein, ik wil je bedanken voor je tijd weer.
Ja, denk je dat we alles. Denk je dat het duidelijk is? Het is altijd heel lastig, want ik zit, wat ik zeg, heel erg diep in de materie. Voor mij is het allemaal best wel. Misschien dat ik dingen vergeten ben, excuses daarvoor, maar nogmaals.
Nou, maar ik denk dat een van de beste adviezen die je hebt gegeven is van, weet je, als je nog nooit eerder mee hebt gedaan met crypto of je kent het niet, misschien is het denk ik het beste om alvast te gaan eisen een account te openen. Je hebt niks te verliezen, je hoeft er nog geen geld in te stoppen. Nee. En dan ga jezelf een beetje inlezen. En ik denk wat je zegt, vroeg of laat gaat er een switch komen. Volgens mij zitten we er al in, maar het is maar hoe je ernaar kijkt.
Ja, spannende tijden.
Ja.
Allahu a'lam.
Bedankt nogmaals.
Jij bedankt voor deze uitnodiging.
Voor je informatie. En ik hoop dat de kijkers hiervan hebben genoten. En dat ze hier wijzer zijn geworden in ieder geval over het stukje crypto. En ik wens jou ook nog veel succes natuurlijk in Marrakesh met al je projecten.
Dank je wel.
En vergeet de video niet te liken. En deel hem ook met je vrienden, kennissen, familie. Dan kunnen ze wat meer weten over crypto.
En we zetten die munten en we zetten
zet de alles in de beschrijving.
Informatie zetten we op de beschrijving, zodat jullie het kunnen terugkijken.
En vergeet ook niet te abonneren. En tot de volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum.